Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, hartelijk welkom in onze dienst. Voorganger is dominee Daniël Timmerman. Mijn naam is Rolf Pelleboer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u of jij van harte welkom. Er zijn twee collectes. U heeft het misschien al in de contactsleutel gelezen. De eerste is voor oog in een kutu. Dat gaat in de zakjes, hoor ik net. En de tweede collecte is voor de Zoa, met name de Syrische vluchtelingen. Dat gaat in de bakjes. Zakje, bakje. Organist, pianist Simon Kadijk. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. Net als tienergroep 1. Dus kinderbijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 1. Aanstaande zaterdag, 19 september, gaat de Eindhovense gemeenteraad op bezoek in Woensel-Zuid. De groep is tussen 10 uur en 10 voor half 11 bij ons te gast, hier in de kerk. En wij zijn welkom bij de lunch. Het is een mooie kans om raadsleden te spreken. U ziet ze misschien nooit, hooguit leest u ervan in de krant, maar nu is het uw kans om ze gewoon echt te zien. De aankondiging in de uitnodiging naar de raad, had ik niet moeten zeggen, geloof ik. Waarom de kerk een aanwinst is voor Mensfort en Rapeland, die aankondiging is veelbelovend. Ze zien ons als kerk echt zitten. Als u of jij er ook bij wil zijn, je bent welkom. Ook komende zaterdag, maar dan 's avonds, vanaf 10:30, is er weer de eerste Catharinenacht na de zomervakantie. Alle jongeren, ouder dan 16, 17 jaar, zijn van harte welkom. Het duurt tot ongeveer een uur of twee. Dus ben je een echte bikkel, dan moet dat lukken. In de contactsleutel leest u daar meer over. Dan over de Alpha-cursus. Begin augustus heeft Arend Kastelein u geattendeerd op een intekenlijst voor koks. U ziet het daar. Die lijst is nog akelig leeg. 23 september nadert met rasse schreden. Zou u daar aandacht aan willen geven? En denkt u ook nog even aan de Alpha Infoavond op 16 september in het Schoots kwartier. En tenslotte, vindt u vast wel leuk om te horen, vanaf 21 oktober vindt de Alpha-cursus plaats in onze kerk. De bloemen gaan naar Hanneke Postma. Wie zou die willen brengen? Daar. Ja, jij. Ja, oké. Okay. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu lied 1005, vers 1, 2 en 3 uit het nieuwe liedboek. Na stilte, belijdenis en groet zingen we psalm 118, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad, wou je wat zeggen? Piep. Het is alleen kinderbijbelgroep 1. Was dat het? Heel goed. En tienergroep 1, toch? Goed. Kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zoeken God in de stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven in de moederschoot heeft geweven. Die God is onze hulp, die God laat ons niet los. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, dankzij de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderbijbelgroep is dus vandaag alleen voor kinderbijbelgroep 1, maar voor alle kinderen die dat leuk vinden en ook voor kinderen die al ruimschoots de basisschoolleeftijd voorbij zijn, is er nu een kinderverhaal. En het wordt door Desiree verteld. En naar de kinderen, zeg maar, die mogen en die dat willen, mogen ook naar voren komen om het wat beter te kunnen horen.
Nou, jullie zitten er en ze gaan proberen om mij ook te filmen, want ik zou graag willen dat het heel stil is. En voor de mensen thuis, schrik niet, want ik begin met iets te laten zien en daarbij praat ik niet. Lukt het? Nee? Moet ik nog even wachten? Nee? Nou, dan ga ik een beetje hoger staan. Kunnen jullie mij zien? Oké, daar gaat ie. Begrijpen jullie mij?
Ja.
Nee, begrijp mij. Oké. Kan je vertellen wat ik gezegd heb dan? Of heb ik iets gezegd?
Nee.
Nee, hè? Toch heb ik iets gedaan. Voor wie zou ik dit gedaan hebben, denk je? Is er iemand in de zaal die mij begrijpt? Ik praat met in doventaal. Zal ik vertellen wat ik gezegd heb? Dit betekent goedemorgen. Ik. Goed. Idee. Ik heb een goed idee. Twee vingers naar elkaar betekent samen. Dit betekent spelen. Zullen wij samen spelen? Of samen werken? Ik. Als je naar een ander wijst, jij of jullie. Vind jullie lief? Oh, daar was die. Nou, misschien hebt u het gezien. Want, stil hè, als je niks hoort. Jezus is op weg. Hij is in de buurt van Galilea bij het meer. En heel veel mensen komen naar hem toe. Om wat te vragen. Of naar hem te luisteren. Of... Of om te vragen, kun je me beter maken? En kijk, daar komt een groepje mensen aan en ze hebben iemand in het midden. Ze duwen zich een beetje tussen alle mensen door. En ze zeggen, Rabbi, Rabbi. Deze man is doof. Hij kan niet praten. Wilt u hem zegenen? En dan wachten de mensen. Zou Jezus naar ze luisteren? Of zou die zeggen... Hé, brutaal, ga eens weg. Nee. Jezus neemt de dove man mee naar een stil plekje. En de dove man denkt... Wie is dit? Wat gaat hij met mij doen? Wat hebben ze gedaan? En hij is verbaasd. En Jezus pakt zijn vingers... Stopt hij bij de dove man in zijn oren. Maakt in zijn mond een beetje spuug. De dove man moet zijn mond open doen. En de spuug gaat erin. En Jezus kijkt omhoog. Hij zucht heel diep. En dan zegt hij tegen de dove man. Effata. Dat betekent. Word open. En de oren van de dove man. Die worden geopend. En hij hoort daar in de verte al die mensen praten. Hij hoort vogeltjes. Hij hoort het ruisen van de bomen. En hij begint te praten. Hij hoort voor het eerst zijn eigen stem. En hij kan praten. En Jezus gaat met hem mee weer terug naar zijn familie en zijn vrienden. En hij zegt, mond dicht. Wil niet dat jullie hierover praten. Die dove man die denkt... Ik heb mijn hele leven nog niet gepraat. Hoe moet ik nou stil blijven? En hij vertelt aan iedereen. Jezus heeft mij beter gemaakt. Ik was doof. Ik kon niks horen. Ik kon niet praten. En Jezus laat mij spreken. En zijn vrienden zeggen. God is goed. Dove mensen laat hij horen. En hij laat ze praten. En als je in Bijbelgroep 1 zit. En tienergroep 1. Dan mag je nu. Naar je zaal hierachter. En de anderen mogen weer naar hun plek.
Stel je eens voor dat morgen of volgende week of volgend jaar een conflict zou uitbreken in ons land. En dat op de een of andere manier jij bij een groep zou horen waarvan de meeste mensen zeggen, jij hoort hier niet meer. Voor jou is er eigenlijk geen plek in het land. Of stel je voor dat het gewoon te gevaarlijk wordt voor jou. Door al het geweld. En stel je voor dat je geen enkele mogelijkheid zou zien anders dan je spullen pakken. De bloemen in de tuin waar je jarenlang voor hebt gezorgd, je laat ze achter. De meeste van je spullen, je laat ze achter. En je gaat weg. Je neemt zoveel mogelijk contanten mee en je gaat op pad. Ik kan me dat eigenlijk niet goed voorstellen. Ik kreeg van verschillende mensen voor deze dienst wat filmpjes toegestuurd. Ik heb ze zitten bekijken. Ik dacht, misschien is het net iets te confronterend om ze te laten zien. Maar ja, als je een beetje de media volgt, je ziet de beelden. De vluchtelingen. Kunnen we het ons voorstellen? Nou, eigenlijk niet. We gaan het er toch over hebben vandaag in de dienst. Over de vluchteling. Over het appel dat God op ons doet. En op heel veel momenten in de Bijbel komt dat ook naar voren. Dat God echt een oog heeft voor de vreemdeling. Voor de mensen die het moeilijk hebben. En dat God ook tegen ons zegt, doe dat ook. Volg mij daarin. Nou, dat is het thema dat in deze dienst verschillende manieren naar voren komt. Gods bewogenheid met de vluchteling. En ja, ons antwoord daarop. En nou, dat komt ook in verschillende liederen naar voren, onder andere in Psalm 146. Psalm 146 is een loflied waarin we God loven, ook omdat hij omziet naar de verdrukte, aan wie honger heeft, die geboeid zijn. We gaan deze psalm afwisselend zingen en beluisteren en we sluiten dan af met een gebed. Hoe gaat dat? We zingen eerst uit de berijming vers 1. Dan lees ik een paar versen, zingen we vers 3, lees ik een paar versen, zingen we vers 5 en dan ga ik ons voor in gebed. We beginnen dus met Psalm 146, vers 1. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Maar gelukkig als God je helper is. We zingen vers 3.
Thank you.
God is de God die recht doet aan de verdrukte, brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden. De Heer ticht de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. We zingen vers 5. Zullen we bidden? Zo zingen we voor u, onze goede God, tot eer van u. U bent de God die ons het leven geeft, de adem om te zingen, het licht in onze ogen. Wij danken u, Heer, dat we u vanuit de verhalen in de Bijbel, die meer zijn dan zomaar verhalen, dat we uit die verhalen ontdekken dat u de God bent die mensen de adem weer teruggeeft en weer woorden geeft, de klank in het gehoor. Dat u de God bent, Heer, die omziet naar de mensen die op deze wereld worden vertrapt en vernederd en verdrukt. De mensen die worden verjaagd. De mensen die worden gekwetst en geschonden. Wij geloven dat u zo bent. En tegelijk willen we dat ook als een appel naar u toe uitspreken, Heer. Wilt u ook vandaag, ook in onze tijd, zo ingrijpen dat wat krom is, weer recht wordt. Dat wat geknakt is, weer heel wordt en weer kan gaan bloeien. Ja, wij geloven, Heer, dat u toewerkt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En smeken u in deze dienst dat u ook in deze tijd, ook nu, dat al wil doen. Dat u weer recht wil geven en herstel. En dat u ook ons wil maken tot mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zoals we verlangen naar ons brood en naar ons water en naar de koffie en de thee. Dat we snakken naar gerechtigheid. Ja, wilt u, Heer, dat verlangen in deze diensten in ons leggen. En ook bij ons zijn, Heer, als we ons in de woorden van die psalm zelf ook kunnen herkennen. Wilt u ons ook dan uw troost geven? Het vragen we u en wij danken u. In de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan dus in deze dienst stilstaan bij het thema dat al weken, al maandenlang het nieuws beheerst. Die enorme stroom van vluchtelingen die eigenlijk al jaren gaande is, maar in de afgelopen tijd wel heel nadrukkelijk ook naar ons toe komt in de beeldvorming. En ook echt, er zijn veel mensen onderweg naar Europa. Het houdt me bezig, zoals het velen van jullie ook zal bezighouden. En ik had het gevoel, ik wil er wat mee in een dienst. Maar ja, wat dan? Ik werd in deze week ook getroffen door een uitspraak van Julian ten Brinke. Misschien Bent u die naam wel tegengekomen van die actie in Apeldoorn? Ik ben gastgezin van een vluchteling. Die zei, ja, we hebben nu onderhand wel genoeg preken gehoord over de liefde van God. Het is nu de tijd om iets te doen. Mij raakte dat. Preken is mijn vak. En praten over vind ik eigenlijk makkelijker dan in beweging komen. En toch maar een preek. Toch maar wel een dienst. Al was het maar om mezelf misschien dat duwtje te geven en jou misschien dat ene duwtje te geven. Om iets te doen. Wat ik in deze dienst wil doen is eigenlijk eerst een aantal motieven zoeken. Waarom zouden we eigenlijk ons bezighouden met vluchtelingen? Waarom zouden we? We gaan straks Hebreeën 13 lezen en daar ontdekken we 7 motieven. En ik hoop dat jij aan het eind van de dienst, nou ja, al is maar 1 motief, maar in ieder geval iets ontdekt waarvan je denkt, ja, dat is voor mij een motief om iets te gaan doen. 7 motieven uit Hebreeën 13. Vervolgens ga ik 3 manieren laten zien, heel kort, waarop je iets kunt doen. Het hoeft niet heel groot te zijn, maar gewoon iets. 7 motieven, 3 manieren. En we beginnen met Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 1 tot en met 16. En dat zal Barry Bijl nu voor ons lezen.
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden. En houd het echtelijke bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. En kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij, die in de tent dienst doen, niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer, wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immer niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen met die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Dus om te beginnen 7 motieven om iets te doen voor de vreemdeling. Ze verschijnen denk ik ook op de beamer. Dan kunnen we de 7 punten volgen. Kijk nog even naar achteren. Nee? Oké. Okay. Dan gaan we het gewoon zonder doen. Af en toe even herhalen, dan onthouden we ze vast wel. Het eerste motief is omdat ik een mens ben. Net als de vluchteling. Omdat ik een mens ben. Er is, zoals we wel, meesten van ons wel volgen, best wel wat te doen over de vragen rondom de vluchtelingen. Sommigen zeggen, er is helemaal geen probleem. Want we kunnen die mensen prima opvangen. Anderen zeggen, er is wel een probleem, maar het is niet ons probleem. Het is het probleem van anderen, van de regio, of maar zeker niet ons probleem. Politici houden zich daarmee bezig. Met dat soort vragen. En dat is ook goed. Dat is ook hun taak. Er moet verstandig beleid worden gemaakt. Maar dat is niet waarom we hier zitten. We worden hier op een andere manier aangesproken. Namelijk als, om te beginnen, mensen. Dat is een niveautje dieper. Een niveautje dieper gaat het om de vraag, als ik die beelden zie op tv of in de krant, beelden van mensen op de vlucht, zie ik dan de mens achter het grote verhaal? Zien we dat individu? Niet de grote aantallen, niet de schokkende verhalen die raken ons, maar die ene medemens. En dan is de vraag, laat ik me daardoor raken? Laat ik me in beweging zetten? Nou, dat is de manier waarop Hebreeën 13 ons aanspreekt. Hebreeën 13 is een hoofdstuk gericht aan gelovigen uit de eerste eeuw, die het zelf ook echt niet altijd zo makkelijk hadden. Als je terugbladert in Hebreeën, bijvoorbeeld in hoofdstuk 10, dan ontdek je dat deze mensen zelf het ook echt zwaar gehad hadden. Ze hebben ook een tijd meegemaakt van vervolging. Een tijd dat hun spullen werden afgepakt, dat sommigen van hen in de gevangenis werden gegooid. Ze hadden het zwaar gehad. Nu is dat rustiger geworden. Ze settelen zich weer. En wat doe je dan? Ik krijg de indruk dat de Hebreeën nu, ja, de handen vol hebben aan hun eigen sores en problemen. En zich een beetje beginnen af te sluiten voor anderen die het nu nog steeds moeilijk hebben. Dat hadden zij gehad en dat is hun verleden, maar nu even niet. En wat Hebreeën doet is om naar deze gelovigen aan te spreken om dat niet te doen. Ze aan te spreken vanuit het voorbeeld van Jezus Christus en van ook vanuit hun eigen ervaring, wat ze zelf meegemaakt hadden. Nou, dan zou je denken, dit is de Bijbel, hier gaat het over God, dus dan zul je meteen wel een oproep horen van, nou, heb je naaste lief als jezelf, God houdt van jou, dus doe iets goeds voor een ander. Maar het bijzondere vind ik dat de Hebreeën hier ook worden aangesproken op hun mens zijn, op hun humaniteit. Leef mee met mensen die in de gevangenis zitten, als mensen die, nou ja, zich ook kunnen voorstellen wat dat is, dat je vrijheid wordt afgepakt. En ook al heb je het niet zelf meegemaakt, je kunt het je toch voorstellen. Je bent toch ook een mens? Je bent toch ook gehecht aan je vrijheid? Leef mee als met mensen die mishandeld worden, als mensen die zelf ook een lichaam hebben. Je hebt toch een lichaam dat pijn kan voelen, dat weet wat dorst is, dat weet hoe het voelt om in de brandende zon te zitten. Nou, leef dan zo mee als mens met de ander, met een ander mens. Een appel op ons mens zijn, dat onderstreept wat we eigenlijk ook al wisten, maar soms wel eens vergeten, dat goed doen, een ander helpen, echt geen christelijk specialisme is. Zoals je dat overal om je heen ziet gebeuren, overal worden er christenen, niet-christenen, hulpacties op touw gezet. Ieder mens, christen of niet, kan zich laten aanspreken door het appel van een medemens. En ieder mens, christen of niet, kan zich voor dat appel afsluiten en denken, ja, dat is niet mijn probleem, ik leef gewoon lekker door, toch? Dat zien we gebeuren om ons heen, dat zie ik gebeuren in mijn eigen hart. Wat doe je met het appel dat een medemens op jou doet? Voel je mee? Kun je je verplaatsen als mens met zelf ook een lichaam, vrijheid of niet? Nou, vandaag komt dus de oproep naar ons toe. Leef met die mensen mee die op de vlucht zijn. Los van alle dingen die je er ook omheen kunt zeggen over politiek en beleid, maar leef mee met hen. Alsof je zelf ook dagenlang moest bivakkeren op een stukje niemandsland bij een grens. Leef met hen mee als mensen die zelf weten wat het is om kou of hitte mee te maken. Of in ieder geval, je kunt voorstellen wat dat is. Leef met hen mee als mensen die zelf ook weten wat het is om bang te zijn. Leef mee met hen als mensen die zelf ook weten wat het is om te hopen op een betere toekomst. Voor jou of voor je kinderen. Waarom helpen? Omdat ik mens ben, net als zij. Tweede motief, wat Hebreeën noemt, is omdat we een helper hebben en dus niet bang hoeven te zijn. Angst is een slechte raadgever. Ik vond dat een heel sterk antwoord van bondskanselier Merkel de afgelopen week op de vraag van ja, massief probleem toch, de vluchtelingen, andere cultuur, ander geloof voor een groot deel, moeten we daarmee omgaan? Merkel zei, een samenleving die zich laat leiden door angst is geen samenleving die klaar is voor de toekomst. En ze zei er ook nog iets bij, namelijk, als wij dan zeggen christen te zijn, dan laten we dan ook teruggaan naar de wortels van ons christen zijn. Niet je laten leiden door angst, maar vertrouwen. Dat is wat Hebreeën ook zegt aan mensen die zelf dus ook echt het nodige hebben meegemaakt. In Hebreeën 10 vers 34 staat, ze hadden meegemaakt dat hun spullen werden afgepakt. Ze waren beroofd van hun bezittingen. Wat was gebeurd? En hoe ga je daar nu dan mee om? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als ik zoiets zou hebben meegemaakt, en het gaat dan nu weer wat beter, dat ik zo zou gaan leven. Dat laat ik me niet nog een keer gebeuren. Dat ze nog een keer mijn spullen afpakken. Nee, ik moet nu zorgen dat ik genoeg heb. Dat ik genoeg geld heb om rond te komen voor mijn gezin. Dus voor mij. En dan zegt Hebreeën 13 tegen zulke mensen. Laat je leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. God heeft gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, op Psalm 118... wat we net zongen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Leef nou niet uit angst. Leef niet uit angst dat er mensen komen die jou je rijkdom afnemen. Leef niet uit angst dat er mensen komen die ons onze manier van leven afpakken. De Heer is toch onze helper? Dat geloven we toch? Dus leef dan niet uit vrees. Je hoeft ook niet je ogen te sluiten voor problemen, voor reële uitdagingen. Maar laat niet je basis angst zijn. Maar laat dit je basis zijn. De Heer is mijn helper. En met zo'n helper dan kunnen we toch heel veel dingen aan. Wat zou dat mooi zijn als we dat als samenleving weer terugvinden. Zoals Merkel het de Duitsers toesprak. Leef nou uit vertrouwen. Leef vanuit dit christelijke vertrouwen. De Heer is mijn helper. En laten we daar ook persoonlijk, privé proberen zo in te staan. De Heer is mijn helper. Ja, ik weet, we zijn allemaal razend druk. We hebben waarschijnlijk niet zoveel tijd om iets te doen voor een ander. En misschien is het financieel ook wel lastig. Dat kan. God vraagt ook niet om dingen te doen die ons vermogen echt te boven gaan. Maar begin met vertrouwen. De Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Ik leef niet uit angst. Maar ik zoek ernaar wat ik kan doen. Dat is het tweede motief. Waarom iets goeds doen voor een ander? Omdat we een helper hebben. Onze God. Derde motief. Waarom iets doen? Omdat ook ik op zoek ben naar een thuis. En Als het op de beamer had gestaan, dan had er gestaan thuis met een hoofdletter. Het is eigenlijk een verdieping van het eerste motief, namelijk dat ik ook een mens ben en me kan verplaatsen in de ander. Als gelovige kan ik me verplaatsen in de vluchteling, omdat ik in de Bijbel ook word aangesproken als iemand die op zoek is naar een thuis. Een thuis met een hoofdletter. Namelijk het nieuwe leven bij God. Dat is iets wat in de Hebreeënbrief steeds weer naar voren komt. Dat wij als gelovigen eigenlijk mensen zijn die nog niet thuis zijn. Abraham, die zijn hele leven op zoek bleef naar een beter, een hemels vaderland. Hebreeën 11. Of Mozes. Mozes die ook uitkeek naar de stad die nog zou moeten komen. Er zijn mensen onderweg. Er zijn ook van die vluchtelingen die ontheemden. Toch? Dat was toch ons christelijke bestaan? This world is not my home. Deze wereld is niet ons thuis, want ons huis is bij hem. Of zit ik eigenlijk zo vast aan mijn agenda en aan mijn spullen en ook aan de mensen om me heen, dat deze wereld wel mijn huis is geworden? Hebreeën pakt ons dan bij de schouders en schudt ons wakker. Nee, het was toch zo dat deze wereld niet ons thuis is? Zoals Hebreeën 13 vers 14 zegt, onze stad, ons leven hier is immers niet blijvend. Er komt een moment als de Heer komt of we dit leven verlaten, dat we net als die vluchtelingen ook hier ons boeltje achterlaten. Dan kunnen we niks meenemen. Dan gaan we naar de Heer toe. Dan komen we thuis. Maar dat moment komt voor ons. Onze stad is hier echt niet blijvend, toch? Ja. Maar wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. We weten wat het is om op weg te zijn en op zoek te zijn naar een betere toekomst. Nou, juist daarom. Omdat we weten wat dat is. Of wat zouden moeten weten. Juist daarom kunnen we toch ons verplaatsen. En mensen die in dit leven ook op zoek zijn naar een thuis. Help ze dan. Leef met ze mee. Zoals Israël in het Oude Testament ook steeds wordt aangesproken op van, jullie weten toch wat het is om vreemdelingen te zijn. Jullie waren ooit ook eens vreemdelingen in Egypte. Nou, wees dan gastvrij voor de vreemdelingen die nu bij jullie zijn. Leviticus 19, Atlas het vorige week. Zo worden wij ook aangesproken. Jullie zijn vreemdelingen. Vreemdelingen op zoek naar een huis dat komt. Laat je aanspreken. Het derde. Ik ben ook op zoek naar een thuis. Vierde. Waarom iets doen voor de vreemdeling? Omdat de gast wel eens de gast kan zijn. Nou, moet ik jullie beamer erbij denken. Gast hoofdletter, gast kleine letter. Omdat de gast met een kleine letter wel eens de gast met een hoofdletter zou kunnen zijn. Dat is het begin van hoofdstuk 13 wat we gelezen hebben. Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. De Hebreeën die wisten echt wel waar het over ging. Er zijn verschillende verhalen in het Oude Testament waar mensen iemand ontvangen. En dat blijkt dan achteraf een engel te zijn. Abraham die drie gasten ontving en gastvrij binnenhaalde. Beste eten voor hen neerzet en de afloop bleek, het was de Heer zelf met twee engelen. Lot, die in Sodom woonde en twee gasten kwamen in de stad. Niemand wilde ze ontvangen. Lot zei, kom toch binnen. Kom binnen. Overnacht niet op het plein, maar bij mij thuis. Bleken twee engelen te zijn. De gast die je ontvangt, de gast die aan onze deur klopt, zou wel eens een gezant van de Heer kunnen zijn. Hoe dat dan zit. Zijn er dan echt in onze tijd engelen in mensengedaante? Ik geloof echt dat er engelen zijn. Dat zegt Hebreeën ook. Ze zijn dienende geesten uitgezonden om ons te helpen. Maar of dat nou is wat Hebreeën ons wil zeggen, van let op, is het misschien een engel? Dat denk ik niet. Ik denk dat de bedoeling hiervan is, besef namens wie er een appel op je wordt gedaan. weet wie je in huis zou kunnen krijgen als je iemand gastvrij binnenlaat. En weet wie je misschien wel buiten laat staan als je de deur dicht houdt van je huis of van je hart. Misschien laat je God dan wel buiten staan. Engelen zijn gezanten, vertegenwoordigers van God. Het zou maar zo kunnen dat de Heer zelf een appel op ons doet, op onze deur klopt via de vreemdeling. Of het dan een engel letterlijk is, misschien is het nog wel een veel grotere gezant van God. Want Christus zegt in Matteüs 25, weet jullie wanneer jullie mij geholpen hebben? Nou, toen ik in de gevangenis zat, bezocht je mij. Heer, u in de gevangenis? Ja, ik was daar in de gevangenis. Je zag een mens, maar ik was het. En toen je hongerig was, toen ik hongerig was, gaven jullie mij te eten. Je medemens. Daarin kwam ik naar je toe. En toen jullie gastvrij waren voor de vreemdeling, toen was je gastvrij voor mij. Waarom zouden we iets doen voor de vreemdeling? Omdat de gast, kleine letter, wel eens de gast, hoofdletter kan zijn. Christus zelf, die aan onze deur klopt. Even, hoe had het ook alweer? Eerste motief was, omdat we mensen zijn, net als zij. Tweede, omdat we een helper hebben, niet bang hoeven te zijn. Het derde is, omdat wij op zoek zijn naar een thuis, net als zij. Het vierde, omdat de gast wel eens de gast kan zijn. En dan gaan we nog even terug naar Hebreeën. Het gaat hier in Hebreeën over een heleboel verschillende dingen, over verschillende adviezen voor een levensstijl als christen. Maar in het middenstuk wordt iets gezegd wat eigenlijk een samenvatting is van de hele brief. Het gaat hier over Christus, het offer dat hij bracht. En nou zegt Hebreeën daar een beetje cryptisch iets over, dat Christus buiten de stad heeft geleden. En dat heeft een betekenis volgens Hebreeën. Jezus moest naar buiten toe. Zoals de tent van ontmoeting, waar het vorige week over ging, voor wie erbij was, waar Ad over sprak. De tent van ontmoeting stond buiten het legerkamp. Hier had je de samenleving waar mensen het goed hadden met elkaar, plezier maakten, waar het gezellig was, soms ook ruzie maakten. Maar dit is de veilige plek van mensen en de tent van ontmoeting stond daar buiten. Als je God wilde zoeken, moest je naar buiten toe. En zegt Hebreeën, nou, dat gebeurde ook met de offers. Het offerdier werd buiten het legerkamp geslacht. En Christus, toen hij ging lijden, moest buiten de stad. Volgens Hebreeën zit daar een bepaald patroon in. Dat betekent dat Christus dus de veiligheid en de geborgenheid verliet. Dat je God niet ontmoet in je comfortzone, waar je jezelf beschut en prettig voelt, maar dat het vraagt om een stap naar buiten. Buiten je comfortzone. Want omdat Christus buiten de stad heeft geleden, buiten, moeten ook wij het kamp verlaten en bij hem gaan zijn in zijn vernedering. Hoe kunnen wij als gemeente een huis van ontmoeting zijn? Niet door ons te schurken in de samenleving, in de middenmoot, zodat iedereen ons zo aardig vindt. Het is natuurlijk wel heel fijn als dat gebeurt. Maar de roeping is om juist huis van ontmoeting buiten het legerkamp te zijn. En te delen in de vernedering die Christus ook kreeg. Hoe gebeurt dat? Nou, bijvoorbeeld door gewoon blijmoedig vast te houden aan dat hele vreemde evangelie. Van iemand die gekruisigd is en opgestaan. Dat is raar, hè? Geloof je dat nog? Ja, dat geloven wij toch nog. Niet omdat wij bedweterig zijn, maar dat is wat we gekregen hebben. Vreemd. Dat is geloven. Of dat je zegt, wij zijn solidair met mensen waar verder niemand solidair mee is. Waar iedereen van denkt, weg jij. Geen plek voor jou. Dat is ook wat Hebreeën zegt, naar buiten gaan. solidair zijn met Christus en delen in zijn vernedering. Waarom doen we iets voor onze naaste, voor de vreemdeling? Omdat we met Christus, achter Christus aan, de beweging naar buiten maken. Buiten de veilige samenleving. Dan nog twee. Daar ben ik kort over. Twee motieven. Het zesde motief is, waarom zou ik iets doen voor de vreemdeling? Omdat ik een lofoffer wil brengen. Hebreeën gaat over het offer dat Christus bracht. En wat zou ik nou doen als antwoord? De Heer vraagt van ons niet dat we letterlijk offers met dieren brengen. Ook niet dat wij door een geestelijke topprestatie laten zien dat wij zulke geweldige christenen zijn. Dat lukt misschien even, het valt er ook weer tegen. Nee, waar wij toe worden opgeroepen door Hebreeën is om een lofoffer te brengen. Een aangename reuk voor God. Het lofoffer van aanbidding. Wat we hier op zondag met elkaar delen. Liederen, gebeden. Laten we, zegt Hebreeën, een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Dat is een manier van een lofoffer brengen. En het andere is, wat vers 16 dan zegt, liefdadigheid en solidariteit. Ook dat zijn offers waarin God plezier heeft, waar God blij van wordt. Het is fijn dat je dat doet. Dat je iets goeds doet voor je naaste. Dat je iets geeft. Dat je in je drukke leven een momentje zoekt om, nou ja, misschien wel eventjes een vluchteling even mee te nemen voor een kop koffie. Wat fijn dat je dat doet. Het zijn offers waar God behagen in schept. Waar God blij van wordt. Een lofoffer voor onze God. Dat is het zesde. En dan het zevende. Dat valt eigenlijk een beetje buiten het rijtje, maar is toch wel heel belangrijk gezien Hebreeën en de hele boodschap van het Nieuwe Testament. Waarom zou ik iets goeds doen voor mensen die op de vlucht zijn? Nou, omdat mijn geloofsgenoten extra zorg verdienen. Tot nu toe heb ik Hebreeën 13 met jullie gelezen als een hoofdstuk wat gaat over de vluchteling in het algemeen, de medemens in nood in het algemeen. Maar het gaat voor de mensen toen, ging het vooral over de steun voor vervolgde geloofsgenoten. Het gaat over de onderlinge liefde en over de onderlinge solidariteit, namelijk van christenen onderling. En dat is belangrijk ook voor vandaag. Op verschillende momenten zegt de Bijbel dat we als christenen in het bijzonder moeten zorgen voor geloofsgenoten die het zwaar hebben. Niet om daarmee te zeggen, oh ja, maar de zorg voor anderen staat op het tweede plan en wij richten ons op de geloofsgenoten. Nee, niet op die manier. Maar ze verdienen wel een bijzondere plek in onze gaven en in onze gebeden. Vanuit het besef, we zijn één lichaam. Wat wij hier als christenen in Eindhoven delen, dat is hetzelfde als waar de mensen in Syrië van leven. Vervolgde christenen. We zijn één lichaam. Daarom, zoals Paulus het zegt, laten we in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Voor iedereen en vooral voor de geloofsgenoten. En laat dat ook in het bijzonder ons aandachtspunt zijn. Dat we een beetje extra denken aan de positie van christenen. En nu met name dan in het Midden-Oosten. Voor hen bidden en hen waar mogelijk ondersteunen. Zeven motieven. Ik ga eens kijken of ik ze op de website kan krijgen om ze na te lezen. En dat geldt ook voor de drie tips die ik wil geven om iets te doen. En daarvan is het helemaal handig om het even na te kunnen zoeken. Drie tips. Het eerste is gebed. Dat klinkt dan een beetje als een soort dooddoener. Zo van, dan heb je een preek over de vraag, waarom zouden we iets doen? En dan is het antwoord, ik ga bidden. Ja, maar dat is toch niet iets doen? Je moet toch gewoon gaan geven of zo? Maar bidden is ook iets doen. Bidden is ook echt iets doen. Bijvoorbeeld als je niet de mogelijkheid hebt om tijd of geld te geven. Maar dan niet alleen. Bidden is een activiteit van ons als christenen. Omdat we daarin worden afgestemd op het hart van God. Jezus zegt: zalig de mensen die honger en dorst hebben naar gerechtigheid. Zonder die honger en die dorst, dan kun je wel heel druk zijn en denken: ik moet een daad stellen. Maar de grond zou moeten zijn voor ons als christenen dat we honger en dorst hebben. Dat het vanuit ons binnenste komt. En die honger en die dorst naar gerechtigheid, die zit daar niet vanzelf bij ons. Dat vraagt om afstemming op het hart van God. Om afstemming op het koninkrijk van God. En dat gebeurt in gebed. Onder andere in gebed. Dat is wel een heel belangrijk middel. Om te bidden voor je naaste. Te bidden voor de nood in de wereld. Zodat er honger en dorst staat. O God, wat zou het toch fijn zijn als die nieuwe wereld komt. O God, Heer, ontfermt u zich over die mensen. Heer, grijp zelf in. En vanuit die houding ga je ook kijken. En wat kan ik dan doen? Wat vraagt de Heer dan van mij? Gebed. Tweede is geven. Want er is natuurlijk heel veel wat we in Nederland kunnen doen voor de mensen die hier komen. Maar uiteindelijk is wat we hier in Nederland meekrijgen het puntje van de ijsberg. En wij worden nu wakker geschud, maar er zijn al jarenlang miljoenen mensen in vluchtelingenkampen in Libanon, waar gewoon te weinig geld is. Dus hoe belangrijk het ook is om in Nederland iets te doen, er is gewoon ook heel veel geld nodig. En daarom hebben we ook gezegd, vandaag een extra collecte. En er zijn ook allerlei andere manieren om, als je daar de ruimte voor hebt, iets te geven. Geef dus. En de derde is, doe iets. Ik had 3 websites op de beamer staan. Ik ben gastvrij voor een vluchteling.nl. En hoe werkt dat dan? Ik dacht eigenlijk toen ik daarvan hoorde van, oh help, dan zeg je dus, als ik me daar aanmeld op die website, dan komt er misschien een heel gezin maandenlang bij ons thuis wonen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar het blijkt ook veel laagdrempeliger te zijn. Dat als je daar aanmeldt, dat dan je adres wordt doorgegeven naar een lokale organisatie. En dat er misschien iemand een keer bij je komt eten. Of een kop koffie komt drinken. Of dat je iemand op weg helpt ergens mee. Je kunt zelf aangeven wat je mogelijkheden zijn en wat niet. Gastvrij van een vluchteling.nl. Al meer dan 20.000 mensen gingen ons voor, dus misschien ook iets voor ons. Tweede website die ik wil doorgeven is de website ido-eindhoven.nl. Het interkerkelijk diaconaal overleg. Er staat een hele mooie subpagina met vraag en aanbod. Wat er gevraagd wordt voor het asielzoekerscentrum in Eindhoven. En wat je kunt aanbieden. En dat kan dan bij elkaar gebracht worden. En een andere website, met name voor de jongeren, is die van M25. Die zijn ook met allerlei projecten bezig. En als er nou heel veel jonge mensen zich bij M25 aanmelden, dan kan er misschien ook wat gedaan worden. Dus ik zal de websites op de links op de website laten zetten. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om iets te doen. Zonder dat je meteen, zoals sommige mensen ook doen, een gezin in je huis krijgt. Het kan ook kleiner. Dus dat is dan waar ik de preek mee afsluit. Laten we iets doen. Amen. Het lied dat we als eerste zongen in de dienst uit het nieuwe liedboek. Het nieuwe liedboek is een gebed dat Christus ons licht is. En dat door ons heen iets van zijn licht en zijn liefde zichtbaar mag worden. We hebben als oefenlied de eerste 3 versen gezongen voor de dienst. We zingen nu alle 5e verse. Zoekend naar licht.
Thank you.
om te markeren dat ons gebed voor de wereld, ons gebed voor de nood van onze medemens, echt gewicht heeft in de dienst, doen we de voorbeden vandaag in twee gedeeltes. Ik wil ons nu eerst voorgaan in gebed voor de wereld en de vluchteling, daarna een lied zingen en de collecte, en dan zullen we straks nog een moment van voorbeden doen voor wat er speelt in onze eigen kring. Nu eerst het gebed voor de wereld. Laten we bidden. Heere God in de hemel, God die ons roept om op weg te gaan, om als pelgrims door de wereld te trekken, op zoek naar een thuis. We bidden u, maak ons bewogen. Maak ons bewogen, Heer, met een mens zoals wij. Met een broeder, een zuster. Met een medereiziger. God in de hemel, wij willen u opnieuw vragen. Ziet u zelf naar hen om? Ziet u zelf om naar uw mensheid en naar uw wereld? Wilt u de hulp die geboden wordt op dit moment aan de tienduizenden vluchtelingen zegenen? Wilt u overheden, mensen op leidinggevende posities, wijsheid en moed geven om te doen wat goed en nodig is, ook in ons land? Wij bidden u, Heer, om een veilige plek, om de eerste noodhulp te zegenen, zodat mensen niet meer hoeven te bivakkeren, nog een open hemel. We bidden u om genezing voor mensen die trauma's hebben opgelopen, ook vaak kinderen al, in vreselijke situaties. We bidden u ook dat u wilt werken, Heer, in zieke structuren, waar mensen gedreven door haat of geldzucht, of een combinatie van beide, er alles aan doen om mensen op de vlucht te jagen of onverantwoorde risico's te laten lopen. We bidden dat u deze mensen een halt toe wil roepen en dat u hen omkeer wil geven. Zo bidden we u voor onze geloofsgenoten in het Midden-Oosten en op zoveel plaatsen meer waar vervolging is. Hier, zie naar hen om. Geef ook hen vrijheid, Heer, en veiligheid. Dat is ons gebed, dat wij u bidden in de naam van Christus, die buiten de legerplaats voor ons heeft geleden. En leer ons om hem vandaag te volgen. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu het lied Met open armen word je ontvangen. Daarna is er gelegenheid om uw gaven te geven in de, wat had dat ook alweer? De zakken en de bakken. De zakken voor Oog, onze samenwerking met zusterkerken in Kutu, Zuid-Afrika. En de bakken voor Zoa Vluchtelingenwerk. En dan hopen we natuurlijk dat het geld met bakken binnenkomt. Dat is mij ook niet duidelijk. Ik dacht gewoon nu, maar... Kids zijn al gezellig terug, de tieners. We hebben nog een staartje van de dienst voor jullie bewaard. Want we vinden het altijd fijn om in de kerkdienst ook te bidden voor mensen die het moeilijk hebben. We hebben net al gebeden voor de vluchtelingen. Misschien heb je er al wat van gehoord of gezien. Het zijn mensen die al hun spullen en hun huis moesten achterlaten en nu zomaar op zoek naar een andere plek, zonder te weten waar dat is. Dat is moeilijk. Nu zullen we nog bidden voor dingen die we meemaken hier in Eindhoven. Of mensen die we hier kennen. We zullen bidden voor de Catharina-nacht. En de nachten die zullen volgen dit seizoen. We zullen bidden voor Anthony Demé, die voor 4 weken naar Gambia vertrekt om daar natuurlijk familie te ontmoeten, maar ook voor hen te zorgen. Samen een huis te bouwen, bijvoorbeeld voor een zus. Ik vind het fijn dat we voor hem bidden, dat zullen we doen. We zullen in ons gebed noemen de familie Tsambo, die vorig jaar nog net in ons vorige gebouw bij ons te gast was. Het is een voorgangers-echtpaar van een zustergemeente van ons in Hongarije. Ze zijn nu weer terug in Hongarije en we willen ook aan hen denken in het gebed. En ik wil bidden om Gods zegen voor het pastorale werk. Dat we naar elkaar omzien, samen ons leven delen, voor elkaar bidden. Dat stukje waar ook de kerkraad een verantwoordelijkheid in heeft. Op deze zondag, begin van het seizoen, worden vaak nieuwe ambtsdragers bevestigd, maar dat is dit jaar niet. Dat hebben we ook uitgelegd voor de zomer. We zijn nog op zoek naar andere manieren. Dus geen nieuwe ambtsdragers waar we voor bidden. Wel een zegen voor het werk van de kerkraad. En ik wil ook in het gebed danken voor de inzet van 4 mensen die dit jaar stoppen met kerkraadswerk. Dat zijn Kees Geersen, Jouke Lakerveld, Pieter Meijer en Hans Zuur. De kerkraadsvergadering van komende donderdag zullen we officieel afscheid nemen. Maar het is nu goed om ook te danken voor wat jullie met Gods hulp mochten doen voor onze gemeente. Bedankt ook vanaf deze plek voor jullie inzet. We gaan samen danken en bidden. God, dank u wel voor deze dienst, voor liederen en woorden. Dank u wel voor de kinderbijbelgroep en de tienergroep, voor de kinderen en de leiding. Je wilt ook bij hen zijn, ook in de weken die komen, ook bij de andere bijbelgroepen en de tienergroep. Dat ze een fijne tijd met elkaar zullen hebben in dit seizoen. Dank u wel, Heer, voor de Catharina-nacht die volgend weekend weer begint. Heer, we bidden u dat er echt goede ontmoetingen zullen zijn. Dat mensen die uitgaan, gaan stappen op zaterdagavond, ook geraakt mogen worden door de stilte, de muziek, door uzelf. En wilt u ook zorgen dat er voldoende mensen zijn, jongeren, om mee te helpen, om het samen te dragen. En dat er goede samenwerking zal zijn tussen de verschillende kerken die eraan meedoen. We bidden u, Heer, voor het gezin van Andras en Heinel Katsambo in Hongarije. Heer, dank u wel voor de tijd die ze mochten hebben om tot rust te komen. En wilt u hen en hun gezin en hun gemeente nu ook zegenen bij de start van een nieuw jaar. Ze zijn bij Anthony Demé, die komende week vertrekt voor 4 weken naar Gambia. Heer, geef hem uw zegen. Wilt u hem beschermen? Wilt u hem goede ontmoetingen geven met familie en andere ginds? En ook wat hij daar wil doen, dat verlangen, zegenen. Zo bidden we u, Heer, voor het werk van de kerkenraad. Voor allen die daar een aanzienlijk deel van hun tijd en energie voor geven, omdat ze zich daarin door u geroepen voelen. Heer, wilt u daarbij dan ook uw zegen geven? Dat ze mogen merken, Heer, dat het fijn is om het te doen. Om zo u en uw gemeente te dienen. Dat ze zo ook in de gesprekken en de vergaderingen, dat wij dan iets van uw werk op het spoor mogen komen. Dat we mogen merken dat u voor ons zorgt. En dat we in dat vertrouwen, omdat u onze helper bent, ons werk mogen doen. Heer, wij danken u voor de inzet van de aftredende ambtsdragers, Kees Geersen, Jouke Lakerveld, Pieter Meijer en Hans Zuur. Dank u voor hun inzet, voor hun gaven. En wilt u hen ook helpen om het werk nu los te laten. Geef hen alstublieft uw vrede. Goede Herder, zorgt u zo voor ons. Wij danken u, wij prijzen u. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil afsluiten met het gezamenlijk belijden van ons geloof. En dat doen we dit keer door van binnen amen te zeggen op de woorden van het credo dat ik uitspreek, waarna we als afsluitend lied zingen: Jezus zal heersen waar de zon gaat om de aarde om. Dat is gezang 481 uit het liedboek. Zullen we gaan staan? Samen met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en eeuwen belijden we met de volgende woorden ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. We zijn bijna aan het einde van deze dienst, waarin we ons hebben willen afstemmen op God en zijn woord. We vinden het ook heel fijn om met elkaar verbonden te zijn als broers en zussen. En daarom is er ook koffie en thee en iets anders voor wie blijven wil. Misschien ben je de gast, misschien denk je, is dat ook voor mij, dat is ook voor u, ook voor jou. Welkom om met ons mee koffie te drinken. Het laatste woord dat ik in deze dienst uitspreek is een woord namens God. Dat is een woord waarmee Hij tot ons zegt: ik ga met je mee, met mijn liefde, mijn genade en mijn vrede. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve jullie zijn vrede.